Goedenavond gemeente, namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Zonnenberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 24 vers 2. Wie is de mens die op zal gaan en voor Gods heilig aanschijn staan? Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 111 en daarvan de versen 1, 5 en 6 een loflied. Looft Halleluja, loof de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. En ook het vijfde, het is trouw, al wat hij ooit beval, zijn naam is heilig en geducht. Het eerste en de laatste twee van Psalm 111 zingen wij.
Thank you.
Na de geloofsbelijdenis willen we zingen lied 475. Wie is een God aan u gelijk? Alle drie de versen. Maar eerst willen we verbonden met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Abba, lieve Vader, zo mogen we u noemen. We hebben het zojuist ook al gezongen. We danken u daarvoor. Dat klinkt heel innig en heel dichtbij. En tegelijkertijd begon elk lied met: wie is een God aan u gelijk? Niemand is het antwoord. Omdat u de Allerhoogste bent, de Allergrootste, de Almachtige, zoals we u hebben beleden. En toch schept dat geen afstand in de zin van onbereikbaarheid. U bent geen mens, maar laat zich wel met mensen in. U houdt niet van zonde, maar buigt u wel neer naar zondaren. En zo mogen we er zijn voor uw aangezicht. Wat een wonder! U toont uw genade, uw trouw, uw verlossing, uw vergeving. En daar wilt u ons ook telkens weer opnieuw aan herinneren. We danken u dat we vanavond mogen samenkomen in de kerk, verbonden wie met ons meeluistert op dit tijdstip of op een later moment. En geef dat we in alles mogen merken dat u er zelf ook bij bent en er zelf in meekomt. We danken u dat we u de lof toe mogen zingen in ons lied. Dat we u de lof toe mogen brengen in ons orgelspel. Maar ook in ons luisteren en in ons spreken. En laat daarom alles gericht zijn op u, de God van ons leven. En dat we niet gehinderd worden. Zou kunnen door de warmte of door dingen die ons bezighouden, waar we ons misschien wel druk over maken, aangaande de toekomst of als achterom kijken. Geef dat we het bij u neer mogen leggen. In de wetenschap dat het daar goed en veilig is. En dat we van daaruit ook een en al oor mogen zijn, hebben en het hart mogen hebben om bezig te zijn met de dingen van u, tot uw eer. Wil ons horen en verhoren, onverdiend, uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij willen opnieuw met elkaar lezen uit de Efeze brief. Ons gedeelte Efeze 6, de versen 10 tot en met 20. Over de wapenuitrusting van God. Efeze 6 vanaf vers 10, daar schrijft de apostel Paulus verder: mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel om God met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze kunt uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanavond met elkaar stilstaan bij de helm, die genoemd wordt in vers 17, het eerste gedeelte. En neem de helm van de zaligheid. Voordat we dat overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 32, de versen 1 en 4. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven die van de straf voor eeuwig is ontheven. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Eerste en het vierde vers van Psalm 32. Gemeente des Heren, het was in 1973. Toen had je ineens daar een leus, 45 jaar geleden. En die luidde val, helm, hoofd, zaak. Een beetje dubbelzinnige slogan. Omdat een valhelm een zaak is voor op je hoofd. Maar ook nog eens een keer dat zo'n ding onmisbaar is. Hoofdzaak. En een hoofdzaak voor je dient te zijn. Toen was dat blijkbaar ineens doorgedrongen. Dat zo'n helm echt nodig was. En als je daarover wat terugbladert in de geschiedenis, dan schrijft men daar in 1973 over dat in de 10 jaar daarvoor, dus van 63 tot 73, zo'n 5000 bromfietsrijders in het verkeer om het leven waren gekomen en 250.000 bromfietsers raakten gewond. En dan moet je nagaan dat zo'n 80% van die sterfgevallen te wijten was aan hoofd- en hersenletsel. En in veel gevallen is het zo, hè, dat je, ook al hou je netjes aan de snelheid van 40 kilometer van een scooter of brommer, dat je hoofd toch fungeert als een soort stormram. Die vangt nogal eens pijnlijke klappen op. Hou je hoofd erbij. Kijk uit, je stoot je hoofd. En wie heeft nooit gezegd dat hij niet op zijn achterhoofd gevallen is? Maar dat botsinggeweld bij een klap van 40 km per uur of meer, daar kan je hoofd gewoon niet tegen op. Of je nou een kale schedel hebt of een behaarde schedel, doet er niet toe. En hoe zit het dan met zo'n helm? Een helm die beschermt je niet tegen ongevallen. Dat is duidelijk. Die kunnen er zijn en die zullen er zijn. Maar een helm beschermt je wel tegen de ernst van de gevolgen van zo'n ongeval. En nou ben ik de preek begonnen om dat even toe te spitsen op een valhelm, die noodzakelijk blijkt. Maar kijk maar om je heen, ook vandaag de dag. In hoeveel buitenlanden is ook bij het fietsen al niet een helm verplicht? En denk eens even na hoeveel sporten zijn er niet die met een helm op beoefend worden. En in de epilepsiecentra, daar zijn heel veel cliënten met een valhelm op. Ik denk nog steeds een hoofdzaak. Daar zijn we wel achter. En nou is het opvallend dat die helm ook wordt aangereikt in die wapenuitrusting van Gods kant vandaan. En dat is wel leuk om te zien welk woord Paulus daar dan voor gebruikt. Als je dat heel letterlijk vertaalt wat er staat, dan is het eigenlijk de rondombescherming. Letterlijk schrijft hij de pericephaleia. Peri is rondom. En encephalos, cefaal. Endocefalogram, een ECG, wat ze soms wel eens van je maken met van die dopjes op je hoofd. Metingen te kunnen doen. Nou, dat woord wordt dus hier ook gebruikt. Rondom je hoofd, pericephaleia. En ja, dat is een woord dat komt helemaal niet zo vaak voor in het Nieuwe Testament. Alleen maar 2 keer. En uitgerekend 2 keer door de apostel Paulus. Hier dus in Efeze 6. Maar je komt het ook tegen in 1 Thessalonicenzen 5. En daar schrijft Paulus dan: laten wij dan niet evenals de anderen slapen, maar laten we waakzaam en nuchter zijn, want zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van het geloof en de liefde. En met de hoop van de zaligheid, op de zaligheid als helm, als pericephalia. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid, van de redding, behoud door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zijn we waken, het zijn we slapen, samen met hem zouden leven. Nou, dat zijn bekende woorden die ik net voorlas uit die eerste Thessalonicense brief, want ik heb ze ook gelezen bij die thorax, hè, dat borstharnas wat even eerder genoemd wordt, en dat kwamen we hier ook tegen. Maar gelijk daarop dus de hoop op de zaligheid als helm. De helm van hoop op heil. Ja, dat klinkt eerlijk gezegd een beetje helderder dan neem de helm van de zaligheid op. De hoop op heil. Maar ja, we preken nou uit Efeze 6 en niet uit 1 Thessalonicense 5. Want vergis je niet, al zou dat hoop misschien wat duidelijkheid verschaffen, dan moet je er wel bij bedenken dat het woord hoop in de Bijbel de stellige verwachting is. Vast en zeker. En het heeft nooit en niets in de Bijbel ook maar iets te maken met onze misschientjes. Ja, dat maken wij ervan. Ik hoop het. Ik weet het niet. Ik ben er niet zeker van. Ik hoop het. Neem de helm van de zaligheid. Dat is echt zo'n ding. Zo'n helm waar je elkaar maar vaak aan moet herinneren. Ja, dat gebeurt in de auto ook. Er zitten heel veel piepertjes op tegenwoordig. Als de deur niet goed dicht zit of de achterklep is niet gesloten. Als je over de wegmarkering heen rijdt. Als je vergeet te remmen, zelfs ook. Maar gelijk aan het begin al, als je nog maar net wegrijdt, dan begint hij te piepen als je je gordel niet om hebt. Dat is heel irritant. Probeer het wel eens, als ik even niet te ver weg moet. En dat ding begint steeds harder en steeds feller te piepen. Waarom? Nou, omdat zo'n gordel ook van levensbelang is. Je brengt je leven in gevaar als je dat ding niet omdoet. En achteraf kun je zeggen, ja, het is goed gegaan. Er is me niks overkomen, maar dat is pas achteraf. Gordel om. Vooraf al. Een voorzorgsmaatregel. Nou, zo'n helm is ook een voorzorgsmaatregel. Die zet je bij voorbaat op. De helm van de zaligheid. Toch levert zo'n korte opdracht uit 17a van Efeze 6 wel wat vragen op. He, gewoon al dat bevel wat er staat. Pak aan. Pak beet. En verderop dan dat woordje zaligheid. Als het daarover gaat en als je daarover hoort, dan schuiven we dat gemakkelijk een eind voor ons uit. Want ja, dat wacht nog. Dat komt nog. En ieder die gelooft, zalig. Maar om nu al zo'n helm op te zetten van de zaligheid en daar nu al mee rond te lopen, dan zijn er mensen die durven zelfs te zeggen, nou, even dimmen, kalm aan. Die zaligheid, daar hebben we het nu nog niet over. Nou, dan vergis je, denk ik wel. Als je dat op de lange baan schuift en voor je uitschuift, want daar draait het toch wel om, steeds in de Bijbel. Om redding, zaligheid, uithelping, verlossing, eruit geholpen te worden. Niet ten onder te gaan. De Heere God die heeft geen behagen, geen lust in onze dood, in onze ondergang, maar juist in ons behoud, in onze redding. En daar heeft hij ook alles aan ten koste gelegd en alles voor opgeofferd. Zijn eigen kind, Jezus Christus, voor onze redding, voor onze zaligheid. Bijna zijn we gekomen aan het eind van die wapenuitrusting die God ter hand stelt. En als je die gekregen wapenuitrusting nog even bekijkt, dan moet zo'n strijder niet alleen omgord worden met een riem, moet niet alleen gepantserd zijn en geschoeid op de goede manier en schuilend achter een schild, maar blijkbaar moet hij ook zijn hoofd erbij houden. Zijn hoofd erbij houden. Want een onthoofde soldaat, een onthoofde strijder, ja, dat is eigenlijk een grote Goliath die door een klein kiezelsteentje ligt neergeveld. En David die had dat vertrouwen, hè? Die sprak dat ook van tevoren uit. Hij beleidt, op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal jou verslaan, Goliath, en uw hoofd van u wegnemen. En zo is het ook gebeurd. Onthoofd. Wat een schande. Normaal was je tegenstander dan tot op, zeg maar, zwaardafstand genaderd. Maar David gebruikte zijn slinger. Zijn herdersattribuut. Nou, en als de Filistijnen dan zien dat hun held, hun reus Goliath, dood is, dan vluchten ze, want hun hoofd, hun aanvoerder, was weg, uitgeschakeld, omdat hij zijn hoofd had verloren. 1 Samuel 17. Een helm om je hoofd erbij te houden. En dan moeten we dus even niet denken aan moderne oorlogsvoering met gifgas en weet ik wat voor bommenmateriaal allemaal. Tegenstander probeert op wat voor manier dan ook allerlei rake klappen uit te delen op het hoofd van de ander. Want ja, daar huist mijn bewustzijn. Daar zit mijn denken. Daar woont mijn wil. En ja, bewusteloos beteken ik niet zoveel. Niets eigenlijk. Neem die helm van de zaligheid. En heel opmerkelijk genoeg komen we hier een ander woord tegen dan wat Paulus een aantal keer eerder heeft gebruikt. In de versen 13 en 16, dan ging het over opnemen, oppakken. En hier wordt een woord gebruikt wat betekent aannemen. Omdat het je wordt aangeraakt. Het woord dat hier gebruikt wordt door Paulus, daar zit echt iets in van genade. Geven om niet. Gekregen nergens om. Niet omdat ik het verdiend heb. Niet omdat ik zo'n goede jongen ben. Niet om wat dan ook. Nog verder doorvertaald, mag je ook zeggen, ontvang de helm van de zaligheid. Als een genadegeschenk. En dat geefkarakter, dat zit ook helemaal in dat woordje zaligheid. Zaligheid is iets wat je nooit verdient, maar krijgt. Ontvangen. Om niet, nergens om. Uit genade. Helm van de zaligheid. Nou zijn er in het verleden wel uitleggers geweest die wilden dit eigenlijk iets wat uitleggen in de zin van je verzekerd zijn van je verlossing. Eigenlijk ben je dan zeker van je zeker zijn. En eigenlijk zit je dan maar op jezelf te staren. En dat was bij die geest, bij die wapenuitrusting van God, nooit de bedoeling. Dat je bij jezelf te raden zou gaan, jezelf in het middelpunt zou zetten. Het gaat niet om ons. Totaal niet. Het gaat wel om die totale verlossing die van Gods kant komt en die God ook schenkt en geschonken heeft in zijn Zoon, Jezus Christus. Alsjeblieft, het genade geschenk. En genade, dat weet je, dat komt van de andere kant. Het is niet te koop, het is niet zelf te fabriceren. Daar doe je zelf niks, maar dan ook niks aan. En eigenlijk maakt dat voor mij het best wel lastig, want ja, van tijd tot tijd een beetje doe hetzelfde, dat zit ons misschien allemaal wel in het bloed. Dat is in dit geval niet het geval. Hoe vaak heb je niet meegemaakt dat een ander met iets kwam aandragen en die dacht dat dat wel belangrijk en goed en nuttig voor je zou zijn? En oké, je ontvangt dat, je neemt dat aan. Maar ja, dan ga je het eens verder bekijken en dan, ja, die kleur, hè. Het is niet helemaal je kleur. Of de vorm. Of de maat die de jouwe niet is. Of dat je op je achterhoofd krabt en denkt van, nou, is het eigenlijk niet al een beetje uit de mode wat ik nou gekregen heb. En zo kun je van alles en nog wat jezelf afvragen. Als iets nergens om gekregen. Ik heb er niet om gevraagd. Het is allemaal gekregen. En in feite, als je zo aan het redeneren bent met dat wat je krijgt, ben je eigenlijk aan het afdingen. En het van minder waarde maken. En misschien ook wel van minder belang. In feite ben je dan aan het kritiseren. Een beetje aan het wikken, aan het wegen. Hier te lang en daar te kort. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. En daarom is het zo belangrijk om te weten waar Paulus deze uitdrukking nou vandaan heeft. Die heeft hij namelijk niet van zichzelf. Paulus was goed thuis in de Bijbel. En dan merk je ook hoe belangrijk dat is. Deze uitdrukking over die helm van de zaligheid, die heeft hij ooit eens gelezen en onthouden. Oude Testament, dat bestond toen alleen nog maar, in Jesaja 59. En in Jesaja 59, daar wordt van de Heere God gezegd dat hij de gerechtigheid als een harnas aantrok. En dat hij, de Heere God, de helm van de zaligheid op zijn hoofd zette. God, hè? Doet dat. Hij zet de helm van de zaligheid op zijn, met een hoofdletter, hoofd. Dat is die God die zijn volk redt uit alle benauwdheid. En niemand was er verder om te redden. Niemand was daar om in te grijpen. En de helm van de zaligheid zette de Heere God op zijn eigen hoofd. Moet God zichzelf dan beschermen? Zo vraag je je af. Hem die we belijden als de Almachtige, als de Allerhoogste? Nee. Door niemand kan hem dusdanig geweld worden aangedaan dat hij ook maar één ogenblik zou worden uitgeschakeld. Absoluut niet. Eigenlijk heeft God toch voor zichzelf geen helm en ook geen zaligheid nodig. En toch lees je het daar in het Oude Testament al, dat die helm van de zaligheid is als het ware het teken dat God geeft aan het volk Israël om hen te laten zien: ik geef jullie heil, ik ben jullie heil, ik zorg voor verlossing. De redding die komt van zijn kant. En hij bedoelt ermee: de helm van de verlossing komt van geen ander, van geen mens, niet van spierballen of spierballentaal of welke inspanning of bewapening ook. En als je dan merkt dat Paulus zo'n uitdrukking uit het Oude Testament vandaan heeft, die God op zichzelf heeft toegepast om als het ware een belofte mee te geven en een zekerheid van: ik verlos jullie, ik ben jullie verlosser. Dan merk je toch ook dat je in het leven van elke dag en in de strijd van het geloof je die helm die God zelf opgehad heeft niet kunt missen. En dat dat dan letterlijk ook voor jou en voor u en voor mij een hoofdzaak is. Een soldaat zonder helm kan maar beter thuis blijven. Dan ben je eerder slachtoffer, een verliezer. Het gevaar is groot dat je reddeloos ten onder gaat. En vandaar ook dat Paulus in die eerste Thessalonicenzenbrief, het vijfde hoofdstuk, schreef over de hoop op de zaligheid in Jezus Christus, in wie we meer zijn dan overwinnaars. Ja, dat zeggen we nu wel. Nee, dat zeggen we nu al. Daar gaan we van uit. Dat is ons gegeven. Dat is ons fundament. Niet onze twijfel, niet ons misschientje. Dat zeggen we nu wel. Dat zeggen we nu al. We hopen op de redding. We verwachten die. God heeft het toegezegd. En wat God toezegt en schenkt van zijn kant, daar kunnen we mee in het leven gaan en staan. Op Golgotha. Daar vond verzoening plaats. Daar werd de schuld betaald. Een feit waar niet aan te tornen valt. Onwrikbaar. Daar werd de eerste steen gelegd. Het fundament, de hoeksteen. En de totale verlossing, de totale zaligheid, die wacht ons nog. Door het geloof. Kijk, en dan kun je in de wereld om je heen kijken en zeggen van: er is nog zoveel onzalig. Wat ernaast reddeloos bij ligt. Ja, en daar kun je ook aan ten prooi vallen. Hé, laten we nuchter zijn en waakzaam. Daar kun je aan ten prooi vallen. Maar ik heb hoop. Ik heb verwachting. Ik weet nu al van redding. Ik verwacht Gods heerschappij. Ik verwacht zijn koninkrijk. En wie dat koninkrijk uit zijn oog, uit zijn hart, uit zijn hoofd verliest, heb je dan eigenlijk wel toekomst? Als het gaat over zaligheid, dan moet je bedenken dat dat een feit is. Omdat Jezus Christus verlosser is. Niet nog eens verlosser wordt. Hij is verlosser. Er is gekocht. Er is betaald. Jezus Christus heeft de zaligheid tot stand gebracht door zijn kruis en door zijn opstanding. En het delen in zijn werk van verzoening en verlossing, dat is het dragen van die helm door het geloof. En dan is het waar, hoor, dat kun je onderweg in het leven nog allerlei rake klappen oplopen. Van links en van rechts. En van twijfel en van aanvechting. En van verzoeking of van haat. En heb je als christen je helm niet op, je bent nergens. En weet ook, besef ook dat leven onder de zaligheid of leven zonder de zaligheid maar één letter verschilt. Maar het is wel het verschil van leven en dood. En met je eigen muts en met je eigen capuchon, dan red je het niet hoor. Die helm heb ik nodig. En die is beschikbaar. Die is beschikbaar gesteld. Wat een genade. Zet hem op. Amen. We gaan de woorden van Efeze 6 met elkaar zingen. En we komen die tegen in lied 74. Daarvan zingen we de eerste 4 versen en ook het 8e. Het 8e gaat met name over de helm. Lied 74 wordt krachtig in de Heer. Niet tegen vlees en bloed is deze strijd gericht. Des duivels hoge raad. Om deze reden doet Gods wapenrusting aan. De helm van het behoud die om de slapen sluit. De eerste 4 en vers 8 van lied 74. We gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, we willen u danken voor het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij heeft volbracht waarvoor hij komen moest. En al voor zijn geboorte werd het bekendgemaakt wat de inhoud van zijn werk zou zijn. Zaligmaker, verlosser, redder. Heere, we danken u dat hij zijn werk afgemaakt heeft tot in de puntjes. Er is niks van ons bij, er hoeft ook niks van ons bij. En daar geeft u ons telkens weer op te zien en te weten dat is voldoende, er is voldaan. En laat dan ook de helm van de zaligheid steeds weer een hoofdzaak voor ons zijn. Tot bescherming, maar ook om er telkens weer aan te denken. Ermee bezig te zijn. En ook anderen, elk ander, erop opmerkzaam te maken. Niet of we onze gordel wel om hebben, ook dat. Maar ook of we de helm wel op hebben. Uw helm. Heere God, we danken u dat u zo compleet zorgt om de goede strijd van het geloof aan te kunnen gaan en staande te kunnen blijven. Dat er niets onbedekt is aan ons lichaam, aan alle kanten beveiligd met dat wat u aanreikt. En er is geen woord te veel gezegd. Geef Heere God dat we ons ook daar veilig weten, bij al het uwe alleen. Heere God, als straks de periodes van vakantie weer voor de deur staan, dan ja, proberen we soms met het minimale toe te kunnen. Soms ook als het gaat om die wapenrusting van u. Maar laat ons toch het belang daarvan inzien. En daarom alles maar meenemen en aantrekken. En zo onderweg zijn in ons dagelijks leven, maar ook in onze vrije tijd. Maar geef ons bovenal te schuilen bij uzelf, bij uw Zoon, Jezus Christus. Heere God, we bidden u voor die broeders en zusters die de strijd elke dag ook aan den lijve ondervinden. En die zich niet in eigen kracht, maar in uw kracht staande mogen houden. Echt ons tot voorbeeld. Als we hier wonen in het luxe Westen, nou, dan gaat geloven ons eigenlijk best wel gemakkelijk af. Maar wat een moeite en strijd wordt er daar niet gevoerd. Maar geef ook daarom te meer aan ons dat we niet ten prooi vallen aan ons gemak en aan onze luxe. Maar dat we meelevend met elkaar, biddend voor elkaar, strijden met elkaar. Niet om te overwinnen, want gewonnen hebben we al. En dat mag dienen tot troost en tot bemoediging, tot houvast. We willen u vragen of u met ons wilt gaan, ook als we weer naar onze huizen gaan of thuis de knop van de kerkradio uitzetten. Geeft u ons een goede en een gezegende week, waarin wij niet weten wat het ons zal brengen. We hebben veel gepland en opgeschreven, ongetwijfeld, wat er allemaal gedaan moet worden en gedaan zou moeten worden. Maar leer ons toch bovenal te leven aan en uit uw hand. En zo ook een geleid bestaan te kennen, achter u de goede herder aan. Heere God, we bidden u voor ieder die zorgen kent, verdriet kent, eenzaamheid kent, tegenslagen moet verwerken. Wees een God van nabij. En dat bent u ook. Zo is uw naam. Houdt u de wereld in uw hand, de wereld die een rep en roer is, waarin zoveel gebeurt, het ene is nog niet achter de rug of besloten, of het volgende vliegt er alweer overheen. Geef dat we stand houden bij wat u zegt en ons vastklemmen aan uw getuigenis, dat zo vast en zo zeker is, en aan ons eenvoudige mensen een wijsheid leert ongekend, maar wel van belang, onmisbaar. Ga met ons, ontferm u over ons en hoor ons uit genade alleen, omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd als diaconale collecte voor de gevangenenzorg Nederland. Tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is bestemd voor het onderhoudsfonds van ons kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. En bij de uitgangen van de kerk treft u nog de bussen aan voor het werk van de vakantie Bijbelweek. Komt steeds met de week en met de dag dichter op ons aan. Het is van belang voor het opgroeiende geslacht om daarvan kennis te nemen, en laten we ook mogen meedelen in de onkosten daarvan. Aanbevolen. Wij willen nog zingen van Psalm 130, de versen 3 en 4. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Hoop op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. 3 en 4 van Psalm 130. Onder Gods zegen vervolgen wij onze weg, om ook tot een zegen te zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.